Er zijn soms gebeurtenissen gedurende een paar dagen die een hele tijd doorklinken. En een van de gebeurtenissen was het volgende. Er was een studie, een van de voorbije avonden. En er was een boekentafel. Dat komt veel vaker voor. En toen werd door degene die leiding gaf aangekondigd dat er een boek te koop zou zijn over geld en over geldzaken in de eindtijd. En dat was een speciale aanbieding. Bovendien, ja, dat ding dat ging van 15,50 naar 10,50 of zo. Ik weet niet meer precies de prijs. Maar de Nederlander is daar heel gevoelig voor, dus mijn vrouw Henny ook. Bovendien werd bij dat boekje dan cadeau gedaan een ander boekje. Dus dat was een dubbel stukje voordeel. Zij komt dus met twee boekjes terug in haar tas. En ik pak die beide boekjes. De ene was dan voor haarzelf bedoeld, kennelijk. Dus zij heeft het geld, dus zij heeft daarvoor zorg. En dat andere boekje was getiteld Een blik in de toekomst. Een klein boekje. Ik heb het van achteren naar voren doorgebladerd. Het laatste stukje heb ik bekeken en toen dacht ik, dat weet ik al. Komt wel vaker voor, misschien eigenwijs, maar dat is echt zo. Het middelste stukje ging over geld, weer over geld en over hoe je daarmee om moet gaan en wat er van Amerika terechtkomt. En het eerste stukje van datzelfde boekje raakte mij tot op mijn botten. Ongeveer 60 bladzijtjes. En dat ging helemaal niet over de toekomst. Dat ging over het verleden. Hoe dat stukje tekst daar terechtgekomen is, ik weet het niet. Er zijn drie verschillende schrijvers. Drie stukjes tekst aan elkaar geknoopt. Maar dat eerste stukje ging over de 6 laatste dagen van de Heer Jezus voor het kruis. Of tot en met het kruis. En wat daar stond, dat wist ik niet. Het heeft mij, zoals ik zei, heel erg diep geraakt. En de schrijver knoopte aan die 6 laatste dagen tot en met het kruis de 6 scheppingsdagen vast. En deed dat op een schitterende manier. Ik hoop dat u jaloers wordt. En ging bovendien uit de Joodse Talmud, het is een Talmud-deskundige, ik ken hem persoonlijk, de schrijver. Hij woont niet in Nederland, in Zwitserland. Maar hij is een Talmud-deskundige en hij heeft aangegeven welke psalmen er elke dag gezongen worden, gezongen werden in de tempel en nu nog steeds gezongen worden in de diensten van de synagoge. Voor elke dag is er een lied, een psalm. Daar heb ik dagen over liggen piekeren. En daar heb ik ook dagen van genoten. Dat heeft ook dagen een brok in mijn keel gebracht. En die is er nog niet uit. Het zijn soms toevallige dingen. Een koopje op een boekentafel. We moeten er ook af. En dan blijkt het ineens een juweeltje te zijn. Heeft niets met kunst en kids te maken. Het was ook geen rommelmarkt. Het was heel bijzonder. De eerste scheppingsdag is de Heer Jezus schept licht. En de eerste dag van de week waarop de Heer Jezus Jeruzalem binnenrijdt op een ezelsveulen is, er zij licht. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar het merkwaardige is dat op hetzelfde moment in de tempel, onder begeleiding van muziek enzovoort, gezongen werd Psalm 24. Verheft uw poorten, de boog, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is die koning der ere? De Heere zelf. Heel merkwaardig. Dat zijn dingen die, als je daar oog voor krijgt, dan denk je, hoe is dit mogelijk? Ik zal niet alles citeren. Maar het zit nu al zo vast in mijn hoofd en in mijn hart, dat ik het bijna uit mijn hoofd kan opdreunen. Als de Heer Jezus op de zesde dag, dat is die vrijdag, binnengebracht wordt, staat in Genesis 1, God schiep de mens. En Pilatus zegt, zie de mens. En op datzelfde moment wordt er een psalm gezongen in de tempel. En die psalm is psalm 93. Over de golven en over de baren die over hem heen kwamen. Het is onvoorstelbaar profetisch. En over hem die daarboven staat, ver daarboven staat. Broeders en zusters, ik wilde dit zeggen, maar ik wilde nog iets zeggen. Op de ene laatste dag van die zes dagen, als in Genesis 1 staat dat al het krioelende levende, dat al die krioelende en levende wezens geschapen werden, weet u, dat is in Genesis 1, de vijfde dag, dat op dat moment in het gebeuren rondom de Heer Jezus er van alles gebeurt. Hij zegt tegen zijn discipelen, tegen twee, jullie moeten heen gaan naar Jeruzalem en het Pascha gaan bereiden. Dat doen ze. En volgens Lucas zijn dat Petrus en Johannes. Dat is de enige plek waar zij met naam en toenaam genoemd worden. En ze gaan naar Jeruzalem en bereiden er. En dat betekent, volgens de overlevering, volgens de geschiedschrijvers, dat ook zij naar die plaats zijn gegaan waar al die lammeren, al die paaslammeren geslacht zijn. En het vermoeden bestaat dat er ongeveer 250.000, let op, 250.000 paaslammeren toen geslacht zijn. En die kwamen allemaal uit de velden van Efrata. Toen het kerst was heb ik daar al even op geduid. Dat was de kweekvijver voor het lam. Je durft het woord kweekvijver niet eens te gebruiken. Maar zo precies zit het in elkaar, waar Bethlehem lag. Daarom is de Heer Jezus in Bethlehem geboren. 250.000. Elk lammetje heeft ongeveer 4 liter bloed, heb ik me een keer laten vertellen. Een miljoen liter bloed. En Petrus en Johannes hebben dat lammetje daar geslacht. En dat bloed is weggestroomd. En hebben daarna dat lammetje gebracht, gedragen naar de bovenzaal. En dat zijn uitgerekend Petrus en Johannes, die als enigen schrijven over het lam. Denkt u daar maar eens over. Niet de anderen, zij twee. Petrus over een onberispelijk en vlekkeloos lam, voorgekend voor de grondlegging van de wereld. En Johannes, zie het lam Gods. En Openbaring, toen ik het lam zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Enzovoort, enzovoort. Dit zijn adembenemende dingen die je misschien aan het denken zetten. Ik hoop ook dat het vanavond een soort bodem is, een soort ondertoon is van alles. Zodat u opnieuw ontdekt hoe geweldig dat boek van God is, die Bijbel is. Het boek van God, waardoor we de Heer Jezus kunnen leren kennen en ook kunnen zien wie Hij is. Waardoor we erachter kunnen kijken hoe groot de Heer Jezus is en hoe geweldig het is om Hem nog meer van nabij te bekijken. Vanavond is aan de beurt een stukje uit Romeinen 15. Ik wil graag dit stukje met u lezen. Dat begint in Romeinen 15 vers 14. Romeinen 15 vers 14. Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u, dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat om elkaar terecht te wijzen. Toch heb ik u hier en daar, bij wijze van herinnering, iets wat vrijmoedig geschreven, krachtens de mij van God geschonken genade, om een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen te zijn, in de heilige dienst van het evangelie Gods, Opdat de offergave der heidenen Goden welgevallig zou wezen, geheiligd door de Heilige Geest. Mijn roem bij God is dan ook in Christus Jezus. Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft. Om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des geestes. Zo heb ik van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrië toe de prediking van het evangelie van Christus volbracht. Ik stelde er mijn eer in het te verkondigen, doch zo dat ik niet optrad waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet opeens anders fundament te bouwen, maar om te handelen naar hetgeen geschreven staat: zij aan wie niets van hem is verkondigd, zullen hem zien, en wie het niet gehoord hebben, zullen het verstaan. Paulus zegt, ik ben om die reden dus ook verschillende keren verhinderd om naar jullie toe te komen, maar als ik naar Spanje ga, dan kom ik bij jullie. Vers 27, want die Macedonië en Achaïe hebben het goed gevonden, maar zijn het ook jegens hen verplicht, want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen. Wanneer ik mij dan hiervan gekweten en door hun deze opbrengst afgedragen heb, zal ik over uw stad naar Spanje reizen. En ik weet dat ik bij mijn komst te uwent met een volle zegen van Christus zal komen. Maar broeders, ik vermaan u bij onze Heer Jezus Christus en bij de liefde des geestes om samen met mij te worstelen in de gebeden voor mij tot God, opdat ik behoed worde voor de weerspannigen in Judea en dat mijn dienstbetoon voor Jeruzalem gunstig wordt opgenomen door de heiligen. Opdat ik in blijdschap tot u gekomen met Gods wil mij tezamen met u verkwikken mogen. De God nu des vredes zij met u allen. Amen. Tot zover het lezen. Ik heb dat voorwoordje van zo pas niet zomaar gezegd. Dat houdt verband met ons stukje tekst. Ik ben er voor mezelf van overtuigd geraakt dat Paulus, de schrijver van deze bijzondere brief aan de gelovigen in Rome, aan de gelovigen in Europa, in het Europese Rijk, in het Romeinse Rijk, u mag alle termen pakken, dat hij iets bijzonders achter zich heeft, in zijn gedachten heeft. En wel, dat wat in Leviticus 23 staat. Nou staat er heel veel in Leviticus 23, zult u zeggen, maar ik wil u daar toch één tekst van voorlezen. Leviticus 23, vers 16. Tot de dag na de zevende Sabbat zult gij tellen, 50 dagen zullen het zijn, en gij zult hij een nieuw spijsoffer de Heere brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meebrengen, uit 2 tienden eva fijnmeel zullen zij bereid worden gezuurd, zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de Heere. Nu kun je die tekst uit Leviticus 23 gewoon parkeren en zeggen, nou, dat is het Oude Testament, dat is het boek Leviticus, het gaat daar over de offers, en daar heb ik niet zoveel mee. Nee, ik heb het meer met het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament is het allemaal veel directer, veel duidelijker. En dat Oude Testament is zo vaag. Ik hoop van harte dat er iets overkomt van wat ik nu zeggen wil. Het offer is de Heer Jezus. Hij is het Lam van God. Hij heeft zichzelf gegeven voor wie gelooft. Je kunt het als een algemene theorie neerzetten. Ja, Jezus is voor de zonden van de mensen gestorven. Dat zegt nog niks over jezelf. Dat kun je uitbazuinen zonder dat het iets voor jezelf betekent. Maar als je zegt, de Heer Jezus is voor mijn schuld en voor mijn zonden aan het kruis gestorven, is het heel wat anders. En de Heer Jezus is gestorven aan het kruis. Voor mijn schuld, voor mijn zonden, voor mijn verkeerdheid, voor alles wat ik misgedaan, fout gedaan heb. En de Heer Jezus heeft in mijn plaats alles willen opruimen en heeft alles willen wegnemen. En ieder die gelooft mag dat zeggen. Dan moet je wel geloven. 1000 keer krijg je in de loop van de jaren de vraag, hoe kom ik in de hemel? Nou, niet door goede werken, dat blijkt uit de brief aan de Romeinen. Uit genade zijt gij behouden, niet uit uzelf. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God, niet door onze werken. Niet omdat we teksten uit onze hoofden kennen, niet omdat we vrome dingen doen, of omdat we mooie psalmen, mooie liederen zingen. We kunnen, of versterkte liederen inmiddels, het wordt steeds ingewikkelder zelfs. Ik hoop dat u meezingt, maar u komt niet in de hemel omdat u zingt. U komt in de hemel omdat u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat kan ik alleen maar beklemtonen. Ik heb deze week een paar gesprekken gehad die heel moeilijk waren als het om deze dingen ging. En iedere keer wil men toch proberen door een vrome houding, door bepaalde kleding, door niet een bepaald stukje huisraad te nemen, door anders te zijn dan anderen. Door die weg te gaan wil men eigenlijk de hemel verdienen. En dat kan niet. Je kunt nog zo je best doen, maar je faalt toch een keer. Je struikelt. En dan blijft alleen maar in de hopen des eeuwige levens over. In de hopen, ja, en dat bedoelt men ook nog van, ja, misschien wel, misschien niet. Ik weet het ook niet. Je moet maar afwachten. Nu, u hoeft niet af te wachten. En Bert Knot, die nu is heen gegaan, wachtte ook niet af. Hij wist het zeker dat zijn schuld weg was, dat zijn zonden vergeven waren en dat dat goed was tussen God en hem. En dat wist hij omdat hij geloofde in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Geloof, geloof, geloof. Door het geloof. Alleen door het geloof. De Heer Jezus is dat offer. De Heer Jezus is dat volmaakte offer. Maar in dat volmaakte offer zit ook een stukje spijsoffer. Dat heb ik al een keer eerder uitgelegd, maar dat wil ik vanavond meenemen. Want dat is om Romeinen 15 te begrijpen belangrijk. De Heer Jezus is niet begonnen met zijn offer de laatste 6 dagen voor het kruis, of tot en met het kruis. Ja, aan dat kruis is de Heer Jezus gestorven. Daar heeft hij dat kostbare bloed gegeven en is met zijn eigen bloed ingegaan. Hoort u het goed? Niet het bloed laten wegstromen. 1 miljoen liter bloed, die bewuste donderdag. 1 miljoen liter bloed weggestroomd ergens naar een plek, speciale plek. Maar hij, onze Heer Jezus, is met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Dat zegt de Bijbel. Hij is dat bloedige offer. Hij is gestorven. Alle bloedige offers duiden op het sterven van de Heer Jezus. Maar er is één offer bij al die offers niet bloedig. Dat is het spijsoffer. En dat spijsoffer is zijn leven. En dat is begonnen niet toen, de laatste paar dagen, maar dat is veel eerder begonnen. Dat is begonnen toen hij in de moederschoot van Maria kwam en daarna. En zo is het verder gegaan. De Heer Jezus, hij is dat volmaakte, perfecte, levende, God welgevallige offer geweest. Ook in zijn spreken, ook in zijn handelingen, ook in zijn wandelingen, ook in zijn plaats bij Jozef in de timmermanswerkplaats. Misschien bent u ooit in Nazareth geweest en heb u naast die kerk van de geboorteaankondiging, een gigantische kerk, prachtige kathedraal over, ik vind hem mooi. Maar anderen vinden hem misschien wel puur lelijk, dat kan zijn. Maar daarnaast is nog een kerk en dat is de zogenaamde Jozefkerk. Dat vind ik mooi, omdat daar een soort plek is gecreëerd waar Jozef zijn timmermanswerkplaats zou hebben gehad. Weet ik ook niet precies. En daar zou Jozef dus de klanten hebben bediend. En daar is de Heer Jezus in de leer geweest. Hij wordt in Markus 6 de timmerman genoemd. Ik weet niet of u ooit klanten hebt gehad. Een groot aantal van ons weten wat ik bedoel. Nou, er zijn hele leuke, aardige klanten bij. Maar u voelt hem aankomen. Er zijn ook bij die het bloed onder je nagels willen weghalen. Die eigenlijk wel pootje willen lichten. De Heer Jezus weet wat het is hoor. Komt een man die zegt, ik moet een nieuw wiel onder mijn karretje hebben. Houten wiel. Nou heeft hij hem gemaakt. En dan zegt die klant natuurlijk, ja, ik kan de volle prijs niet betalen, maar dat wiel is vierkant of zo. Flauw, maar zoiets. Altijd kritiek. Nooit is het helemaal goed. De Heer Jezus. Daar. In die timmermanswerkplaats is de Heer Jezus geweest toen hij 12, 13, 14, 15 was. Was een offer. Kunnen u zich voorstellen dat hij met die nare klanten moest omgaan? Dat hij hun leugen doorzag? Hij wist heel goed wat ze dachten, toen ook al. Maar hij was God, ook toen. Hij is niet God geworden toen hij 30 was. Of toen hij 33 was. Hij was God, te prijzen tot in eeuwigheid, ook toen. Lijden, offer. En dat is het spijsoffer. U hoeft het niet moeilijk te vinden, u hoeft niet aan Bijbelstudie te doen, dit is gewoon het spijsoffer. En in de Bijbel staat dat er geen brandoffer, geen bloedig offer, zonder een bijbehorend spijsoffer kan zijn. Nou, dat klopt. Hij was nooit het lam van God geworden als hij ook niet als mens hier op aarde gekomen was. Dus er is altijd een verband tussen het spijsoffer en het brandoffer, of het brandoffer en het bijbehorend spijsoffer. Die horen altijd bij elkaar. Nooit aan elkaar, van elkaar losgemaakt. De Heer Jezus is dat volmaakte offer geweest. En in het spijsoffer zat nooit zuurdeeg. Dat mocht niet. Moeilijk, hè? Zuurdeeg betekent in de Bijbel slechtheid en boosheid. 1 Korintiërs hoofdstuk 5. 1 Korintiërs hoofdstuk 5. En slechtheid en boosheid is in 1 Korintiërs hoofdstuk 5. Voor alle duidelijkheid voor de derde keer. Gewoon overspel, dieverij, laster, vloeken. Weet je, gewoon verkeerde dingen. Concrete verkeerde dingen. En dan zeggen we, ja, Heer Jezus, u was gaaf. U hebt niet gelogen. U hebt, enzovoort. En dat heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft de zonde niet gedaan en gekend, de Heer Jezus. Maar zuurdegen in de Bijbel is ook huichelarij. Je beter voordoen dan je bent. Of meer een opgeblazen idee gaan etaleren dan dat eigenlijk kan. De Heer Jezus is de nederige van hart. Hij is degene die zich bukte. Hij is degene die tot op de bodem ging. De Heer Jezus is heel diep gegaan. Spijsoffer is ook zonder zuurdeeg. Maar zonder zuurdeeg is ook nog, volgens de brief van de Galatiërs, verkeerde leer. Met andere woorden, de Heer Jezus, en daar wil ik het gewoon kort mee afronden. Hij kende geen verkeerde leer en hij wist er niet van. Natuurlijk wist hij wel van deze dingen, maar hij had het zelf niet. Geen huichelarij, geen opgeblazenheid en geen verkeerde dingen. In het spijsoffer zat geen zuurdeeg. En u zegt, ja, snap ik. Kan ik plaatsen. En nu komt er in Leviticus 23, een stukje wat we lazen, een spijsoffer inclusief zuurdeeg, met zuurdeeg. Dat is nieuw. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Een nieuw spijsoffer uit uw woonplaatsen. Gezuurd. Dat betekent dat er echt iets anders aan de hand is. Uit uw woonplaatsen komt iets bijzonders. En op de eerste dag van de week, heb je het, op de eerste dag van de week werd het aangeboden aan de Heere. En u mag dat vastknopen aan Pinksteren. Voor zover ik het kan zien, heeft het daar alles, maar dan ook alles mee te maken. En het is zo uniek. Dat wij vandaag op de eerste dag van de week bij elkaar zitten, Romeinen 15 lezen en Paulus zegt, weet je wat mijn bediening is? Ik wilde zo graag die heideren van de Heer Jezus vertellen. En ik wilde zo graag daar zijn waar nog nooit van de Heer Jezus was gesproken. Hij wilde niet in dezelfde vijver vissen waar alle dominees in vissen. Hij wilde daar aan het vissen waar nog geen vissers waren. Om dat zomaar te zeggen, vissers van mensen waren daar nog niet geweest. Hij wilde nieuwe terreinen betreden. En hij wilde daar waar nooit van de Heer Jezus was verteld, daar wilde hij van de Heer Jezus vertellen. En dat heeft hij gedaan. En waarom heeft hij het gedaan? Hij zegt, dit is mijn heilige opdracht, dit is mijn heilige dienst. Een heilige dienst van het evangelie. Want ik wil uit die woonplaatsen voor God een nieuw spijsoffer. Want dat is zijn insteek. Een nieuw spijsoffer aan de Heere tonen. Opdat God verheerlijkt wordt. Opdat hij eer krijgt. En de bekering van heidenen, volgens Paulus, dat is een nieuw spijsoffer voor de Heere. Daarin wordt God geprezen. Niet Paulus' kerk werd groter en het aantal stoelen neergezet werd alleen maar meer. Nee, het was een spijsoffer voor de Heere. Dat is den insteek. Hij noemt dat een heilige dienst van het evangelie Gods, opdat de offergave, u hebt het hè, de offergave van de heidenen, God welgevallig zal wezen, geheiligd door de Heilige Geest. Hij wilde dat geweldige plan van God ontvouwen, mensen bereiken met het prachtige van de Heer Jezus. Hij wilde ze vertellen van de Heer Jezus, zodat uit de heidenen, uit al die plaatsen waar nog nooit iemand geweest was, een offergave zou komen, een spijsoffer, uit hun woonplaatsen, Leviticus 23, uit hun woonplaatsen een spijsoffer, opdat er zulke geweldige zegenstromen zouden komen, offergaven in de heilige dienst van het evangelie, opdat God daarin welgevalligheid en heiliging zal vinden. Dat is zijn insteek. En ik heb me opnieuw afgevraagd van de week toen ik hierover nadacht. Is dat wat ik doe, is mijn bediening bedoeld om een heilige offergave aan de Heere te brengen? Soms word je bemoedigd in je bediening en soms word je heel erg ontmoedigd. De Heer houdt het wel in evenwicht, dat weet u inmiddels. Want als de een zegt, het leek nergens op wat je vanavond deed, dan zegt een ander misschien van diezelfde preek door een mailtje of door een telefoontje, ik ben er heel erg door bemoedigd. Dus dat blijft wel een beetje in evenwicht. Maar wat is mijn insteek? Wat is onze insteek? Paulus zegt de Romeinen, jullie insteek moet zijn een God welgevallig, een God eerbrengend offer uit je eigen woonplaats. Ik weet niet hoe vaak geroepen dat evangeliseren voor mij, vroeger in Groningen opgegroeid, in Amsterdam geen punt was. Daar had ik helemaal geen moeite mee. Er was toch geen hond die me daar kende. Maar het wordt veel moeilijker als je bij de buren langs moet. Of als je in je eigen straat iets moet vertellen. En daar heb ik allerlei verhalen over verteld. Hoe ik in de moddersloot terecht kwam met een bosje evangelieblaadjes. Omdat ik het overdag niet durfde en het allemaal 's avonds deed. En een auto op me inreed en ik maar één sprong kon maken. Dan stond ik midden in zo'n hele zwarte drapsloot. Waar alle riootjes een beetje op uitkwamen bij ons. Ja, oude man spreekt inmiddels, maar het riool was niet helemaal wat dat nu is. En ik stond in de bijkeuken en Hennie, we waren net getrouwd, zei, dit zijn de werken van de duisternis. Kreeg er nog een oorvijg bij. Ja, zo was ze. Het stonk het huis uit. Nee, ik wil graag van dit zeggen. Evangeliseren in eigen straat, dat deed je dan 's nachts als niemand je zag, snap je wel? Maar evangeliseren in Amsterdam, dat heb je wel overdag, want daar heb je toch geen last van de buren. Die beginnen je niet uit te lachen en zo. Maar is mijn dienst werkelijk een verlangen om voor God een welgevallig offer te laten komen? Dat is de insteek van Paulus. En dat deed hij door de kracht van de Heilige Geest, door wonderen en tekenen. En hij heeft wonderen en tekenen gedaan. Ontegenzeggelijk. Grote, grote tekenen zijn er gebeurd daar. En door de kracht van de Heilige Geest, het spetterde eraf, om dat nu zomaar eens te zeggen. Als er vandaag ergens een wonder gebeurt, dan lopen we allemaal die kant op. Of we zeggen het kan niet, of de anderen zeggen juist dit moet. En we krijgen discussies over de details. Dit zijn geen discussies over de details geweest destijds. Paulus zegt, dit is een hele normale situatie geweest toen. Die heidenen, die zo verstokt waren aan hun afgoden, die helemaal vast zaten, die geen kant op wilden, die ook niet eens los van de heidenen wilden komen, van die afgodische dingen wilden komen, die moesten horen, die moesten wat zien. En dat gebeurde ook. Kan dat nog gebeuren vandaag? Jazeker. Zou de Heer dezelfde zijn? Absoluut. Zou de Heilige Geest in kracht hebben ingeboet? Nee, niet één keer. Het is het werk van Gods Geest. Maar Paulus zegt, het is door de kracht van de Heilige Geest, door wonderen en tekenen, zodanig gebeurd dat er een nieuw spijsoffer voor de Heere op de eerste dag van de week, als het ware, aangereikt werd. Hier twee beweegbroden. En gezuurd. Ja, maar die mensen die nu komen, die heidenen uit de Romeinse sferen, of de heidenen uit de Hollandse sferen, die zijn niet ongezuurd. U hebt vast wel eens verkeerde dingen gedacht. Ja, u zegt, mijn gedachten zijn tolvrij, u hebt het mis. Dat is niet waar. God kent uw gedachten, u van verre uw gedachten. Ook gedachten, ook dingen die u nooit gezegd hebt. God heeft ze gezien. Maar u hebt niet alleen verkeerde dingen gedacht, u hebt ook verkeerde dingen gedaan. Veronderstel ik. Ik ben niet de beoordelaar, u bent goed af als u mij als rechter betreft, maar ik kan het toch niet nagaan. Maar ik ken mezelf een beetje. En ik weet dat ik niet alleen verkeerde dingen denk, dat ik ook verkeerde dingen doe. En verkeerde leer is ook op de loer. En eigenwijzigheid, een beetje opgeblazenheid, een beetje voor je eigen parochie preken. Zoals gist deeg groter maakt, zodat het de pan uitrijst, letterlijk. Wanneer stopt gist? Als u de pan op het vuur zet. Of als u een stuk deeg met gist in de oven schuift, dan. Vuur maakt een einde aan de werking van gist. zuurdeeg. Toen hadden ze geen gist, toen hadden ze zuurdeeg, maar de werking is hetzelfde. Heb je ook opgeblazenheid? Gaat het ook een beetje om uzelf? Nee hoor, ik ben de dienaar van de gemeente. En ik ben heel trots dat ik u dit kan meedelen. U hebt het goed begrepen. Zo zitten wij in elkaar. En onze club en onze mening. En ja, als er naar mijn mening zou worden gevraagd, ja, dan zou ik wel willen dienen. Maar als ze dat niet willen, dan moeten ze het zelf maar uitzoeken. Bij de EO hadden ze een programma jaren terug. Ik weet het beter. Nou, dat paste precies bij Christelijke Nederland. Ze wisten het allemaal beter. Wat is dat nou? Dat is ook hoogmoed. Waar is die geest van nederigheid? Waar is dat wat de Heer Jezus zo kenmerkend leert van mij, dat ik nederig ben en eenvoudig ben? Waar is degene, de dienaar die hier vanavond zit, die van de allerhoogste hoogte naar het allerlaagste plekje wil? Die zich bukken wil, die knielen wil, die dienen wil, die de voeten wil wassen. Waar zijn ze dan vandaag? Wij willen wel, als we zelf ook scoren. Als we er zelf een kick mee krijgen, als we ook een beetje loon krijgen. We willen aandacht, we willen nou ja, ik ga maar niet door. Zuurdeeg zit in ons. Verkeerde leer, soms, hoop ik niet. Ik hoop niet dat u mij erop kunt betrappen. Ik denk het ook niet, maar het zou kunnen. Verkeerde praktijk. Maar ook opgeblazenheid. De big number one, zo heb ik heel vaak geroepen. Als ik dan zuurdeeg heb, wat moet ik dan daarmee? In de oven schuiven. Op het vuur zetten. Wat betekent dat voor mij concreet? Dat betekent dat ik mijn schuld beleid, dat ik mijn zonde moet erkennen, dat ik het aan het oordeel van God moet prijsgeven, overgeven. Dat betekent het. En dan is ineens de werking van gist voorbij. Dan reist het niet verder, dan blijft het zoals het dan is. Mooie, gezuurd, een spijsoffer, gezuurd en gebakken uit je woonplaatsen. Daar waar je woont. Niet Amsterdam, hier, werkvloer. Familierelatie, verjaardagfeest, gezelschap, buurt. Ik weet niet wat je in wilt vullen. Is daar iets te zien van een nieuw spijsoffer voor de Heer? Maar goed, dat is algemeen. Paulus zegt, maar ook je dienst voor de Heer. Wat is het motief om kinderen van de Heer Jezus te vertellen? En ik ben er zeker van dat er heel veel zijn, zusters, broeders, die misschien ooit kinderwerk hebben gedaan of nog doen. En die een diep verlangen hebben om die kinderen te vertellen voor de Heer Jezus, van de Heer Jezus. En die een diep verlangen hebben dat er uit hun hartjes iets bijzonders voor hem opstijgt. Dat ze zeggen, laat het een offergave voor u zijn, Heer. En als u evangeliseert langs de deuren gaat en misschien vertelt van de Heer Jezus. Misschien uw anderen, uw collega's, uw broer, uw zus, uw schoonzus, uw schoonzuster, uw schoonbroer of zwager. Vertelt van de Heer Jezus, waarom? Waarom doet u het? Ja, omdat dat moet. Ja, maar als ik het niet doe. Want ooit is een gedichtje verschenen. Mijn buurman is vannacht gestorven. En aan het eind van het verhaal staat dan. En ik heb hem niet, of ik heb hem nooit van de Heer Jezus verteld. Dus zo dwang, weet je wel. Alsof je dat lied moet leren, moet ik gaan met lege handen, zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar neergelegd aan Jezus' voet. Bent u een beetje bang voor, want dat u dan toch nog een soort onvoldoende krijgt? En daarom vertelt u van de Heer Jezus. Nou, het is echt wel een motief. U doet het misschien nog. Maar het motief van Paulus is, ik wil zo graag, vader, dat er uit die heidenen, uit mijn collega's, uit de kinderen die u mij toevertrouwde, uit de buren die om me heen zijn, een liefelijke reuk opstijgt voor u. Want zij vormen dat nieuwe spijsoffer. En het is mijn bedoeling, de heilige dienst van het evangelie, om zoiets bijzonders aan u te presenteren. Dat is de insteek. En daarom zegt Paulus, je moet voor mij bidden. Je moet voor mij blijven bidden. Want ik ga nu even naar Jeruzalem, ik ga daar een geldbedrag geven. Jeruzalem was heel goed begonnen. Ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze hebben alle geld in één grote pot gestopt. En ze hebben daar samen elke dag van gegeten. Dat ging natuurlijk een hele tijd goed, totdat de pot leeg was. En toen hebben de heidenen een soort collecte aangereikt gekregen. En toen moesten ze meedragen in de behoeften van de heiligen in Jeruzalem. Dat heeft Paulus gedaan. En hij zegt, ik hoop dat ook dat welgevallig is, daar dat het goed valt, daar in Jeruzalem. Maar ze zitten daar weer te bakkeleien. Waar komt het geld vandaan? Is het geld van ongelovige heidenen? Nou, willen we niet. Nou, zo ongeveer ging het toen. En zo gaat het nog. Iedere keer gaan we er een etiketje op plakken en dan vinden we dat dit niet kan en dat wel kan. Zou u nu eens durven zeggen, we willen de Heere een dienst doen. We willen onze levens voor Hem gaan inzetten. We willen echt voor Hem, onze Heer Jezus gaan. En we willen dat wat we doen als een offergave, als een geweldig, als een liefelijke geur voor Hem aanbieden. We willen onze levens aan Hem geven. En dan gebeurt er iets. Dan zitten we niet passief zonder de kerk en daarna eft het weer helemaal weg en gaan we maandag weer knokken voor onze eigen carrière en voor onze eigen kas. En dan gaan we ons niet stilhouden of dan gaan we niet spreken omdat we anders niet in de hemel komen. Ja, ik moet er wel even wat doen, want anders red ik het straks niet. Dan gaan we op stap, dan gaan we werkelijk op stap om iets aan liefelijkheid, iets aan een spijsoffer voor Hem, een nieuw spijsoffer. Toen Hij hier op aarde was, heeft Hij dat volmaakt laten zien. Maar nu gaat het om een nieuw spijsoffer. Niet dat er een bloedig offer aan gekoppeld is, u hoeft niet te sterven. Maar het zou kunnen, en er zijn martelaren geweest die ook nog stierven. Maar het zou geweldig zijn als nu, vanavond, een beslissing valt. Een soort afspraak gemaakt wordt met de Heer, een soort commitment eruit gaat van Heer Jezus. Wij willen inderdaad niet op de plek van anderen gaan staan. Paulus zegt, ik wil niet op een terrein evangeliseren waar anderen al geweest zijn. En u moet ook niet overnemen wat anderen al doen. U moet uw eigen opdracht, uw hele persoonlijke opdracht van de Heer. En die hebt u. Ja, u bent er nog niet achter, u wacht nog steeds. En u wacht net zo lang tot u sterft. En dan denkt u, Heere God, u hebt mij nooit gezegd wat ik moest doen. Dus ik heb maar niks gedaan. Kan ik ook geen fouten maken. Is dit een scherp? Ik hoop dat u mij begrijpt. De Heer heeft u een opdracht gegeven. Hij heeft u gezegd wat u mag gaan doen. U moet niet op mijn terrein gaan komen. U moet uw... Ik heb er geen last van als u dat doet. Snap je? Het gaat niet om mij. U raakt mij daar niet mee. Maar het is uw terrein. Uw eigen terrein. Het is uw business. Het is uw circle. Uw kring. Uw gezelschap. Uw collega's. Uw familie. Uw straat. Uw huis. Het zijn uw kinderen. Het is dat wat u mag doen voor de Heer Jezus. En dat is een liefelijke reuk voor de Vader. Paulus zegt, daarvoor wil ik graag gebed vragen. En dat zouden we veel vaker moeten doen. Wij zullen allemaal aan de slag moeten. We hebben niet een soort theoretisch geloof alleen. Van ja, nu gaan we nog een tekst erbij leren. En we gaan er nog eentje bij leren. En we gaan dus uit ons hoofd leren wat er gaat gebeuren. We komen straks bij de Heer Jezus aan. En dat kan misschien heel spoedig gebeuren. Broeder en zuster, we worden hier weggehaald. We worden opgenomen. We worden de Heer tegemoet gevoerd in de lucht. We gaan naar Hem. En we zullen Hem zien. En daar bij de rechterstoel van Christus staat de Heer Jezus. En hij kijkt naar mij, de stralend, welgedaan. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Daar krijg je de beloning. Daar krijg je de eer. Dan word je niet meer hoogmoedig. Hier op aarde kan dat. Maar na de aarde kan dat niet meer. Dat is voorbij. Want met ons lichaam gaat ook die hoogmoed weg. Staan we bij de Heer Jezus. Krijgen we een kroon, krijgen we beloning, krijgen we eer van Hem. Worden we eigenlijk gezien, kijk eens, dit zijn ze nu. Fijn, wat heb ik van jullie genoten, wat heb ik van jullie geproefd dat je mij lief had. Dit gezelschap, vanavond hier bij elkaar in het trefpunt, dat gezelschap, dat treft het, want de Heer wil u eigenlijk ontmoeten. Hij wil u zo graag in uw ogen kijken en hij wil u zo graag meenemen naar dit principe. Namelijk dat elke dienst die jij verricht, thuis, of al spijkerend, of misschien wel een koe slachtend, of een boekhouding bijhouden, of een knoop ontwarren, of zieken verzorgen, of een begrafenisdienst leiden. Dat elke dienst een spijsoffer is voor de Heer. Uit onze woonplaatsen. Paulus heeft het zo bedoeld. Zo staat het hier ook. Want je vindt hem een beetje arrogant dat hij zegt, ja, maar ik wilde niet op het terrein waar Petrus al, ik kijk wel uit, ruikt alles naar Petrus, kom ik niet. Dat is niet zo. Dat bedoelde hij niet. Hij wilde zo graag dit, wat ik nu geschetst heb, uitdragen. En wat zou het fijn zijn als dit door vanavond bij ons, bij mij, bij jullie, bij ons gaat gebeuren. Weet je wat dat betekent? Dat we morgen heel anders tegen onze dienst aankijken. Zeggen: Heer Jezus, wat zouden we kunnen doen zodat u ruikt wat voor u welgevallig is, wat voor u aangenaam is? Wat betekent dat? Nou, misschien wel dat ik vertel van de Heer Jezus. Misschien moet ik dit verhaal wel vertellen bij de collega's. Beetje voorzichtig natuurlijk, niet abrupt beginnen. Je moet eerst je werk doen, je moet je werk goed doen, en daarna moet je je werk weer goed doen, en daarna moet je je werk nog een keer goed doen, en daarna moet je beginnen. Je moet niet beginnen met, ik ga even een preek herhalen van gisteravond, en ik blijf even zitten totdat de koffie bruin is, en daarna is de koffie bijna op, en dan gaan we nog een beetje over de preek doorzeuren. U krijgt, mensen die kopschuw zijn, u krijgt totaal geen respons. U moet eerst uw werk doen. Sorry. Uw spijsoffer is uw taak. En bij mijn taak hoort een bepaald stuk werk. Ik kan niet zeggen, dat hoort er niet bij en dat hoort er niet bij. U mag ook niet zeggen, dat is alleen maar als ik praat, echt praat over de Heer Jezus. Dat kun je ook niet zeggen. Want dat zijn ook gewoon praktische dingen die u moet doen. En die doet u daarvoor, die doet alles van harte als voor de Heer. Maar er komt een moment dat we hier vandaan gaan. En dat zal wel eens heel spoedig kunnen gaan gebeuren. Het wordt dus hoog tijd dat we wakker worden en dat we ons opnieuw de vraag stellen. En wat is dan onze motivatie? Wat is dan ons doel? Een nieuw spijsoffer voor de Heer. Toen de Heer Jezus zichzelf gaf, vlekkeloos, schitterend, is heel Jeruzalem in opschudding gekomen. En toen op die zesde dag de Heer Jezus stierf aan het kruis, brak de zevende dag aan, de Sabbat. Ze gingen weer een psalm zingen in de tempel. De psalm 92, de Sabbatspsalm. En toen begon de eerste dag van de week weer. Ze zongen weer psalm 24. Echt waar hoor, de Babylonische Talmud legt dat heel precies uit. Ze zeiden weer, poorten verhef u, opdat de koning der ere binnengaat. Zie je hem komen uit het graf? Zie je hem binnenstappen bij de discipelen in die bovenzaal? Ja, het gebeurde weer. De harmonie in de schrift is perfect, is heel uniek. En wij mogen daarin een plekje hebben. En dat plekje is misschien een beetje moeilijk, maar aan de andere kant ook heel erg mooi. Zullen we de Heer Jezus iets bijzonders willen geven? Ons leven, onze dienst, hem gewijd. De Heere zegene ons. Amen. Ik wil u zo danken, onze God, onze Vader, dat u met uw zegen komt en dat u met uw kracht van de Heilige, met de kracht van de Heilige Geest komen wilt. Want u wilt ook uw vrede geven, diep in ons. Een diepe rust, een diepe vrede van uzelf. En u wilt dat wij uit onze levens en uit onze dienst die wij te doen hebben voor kinderen, voor groten, voor misschien voor administratieve dingen of voor bestuurlijke dingen of voor muzikale dingen of voor kunstachtige dingen, dat we al die dingen doen als met de bedoeling dat het een heerlijke reuk is, een prachtig nieuw spijsoffer voor u is, uit onze woonplaatsen. Dat u zo door uw Heilige Geest gaan werken, dat u zo gaan waaien en wilt u zo zicht geven over wat ons terrein is, wat ons te doen staat. Vader, we zijn geneigd om maar te zeggen, nou, ik weet niet precies wat ik doe maar niks. Dan maak ik ook geen fouten. Ik zou zo graag willen, Vader, dat we fouten durfden maken. Zodat u kunt zeggen, nee Dato, niet die kant op, maar je moet even de andere kant op. We willen u danken dat u corrigeert. Niet het rode potlood gebruikt, maar helpt om de goede richting te kiezen. U doet dat. De vrede van de Heilige Geest. De vrede van uzelf. De rust die van uzelf komt. Ik gun zo iedereen die hier is, deze vrede, deze serene rust, deze stilte. We willen u danken, Vader, dat u door uw geest wilt werken. Dat u onze levens wilt gebruiken, zoals u dat leven van Paulus wilde gebruiken. Dat u onze dienst wilt gebruiken. En we zijn er diep van overtuigd dat onze dienst niet stopt bij vanavond. Maar dat onze dienst doorgaat naar morgen vroeg en verder. We willen u hartelijk danken en prijzen in de naam van de Heer Jezus. Amen.